Goedendag, welkom terug bij een nieuwe aflevering van 21. We zijn vandaag terug met Diego en Maya. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door OuroX. OuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. OuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar ourox.io om meer te weten. Nogmaals, ourox.io. ourox.io. In de vorige aflevering hadden we over inflatie. En we waren een beetje op een cliffhanger geëindigd. We spraken over de Centrale Bank van Suriname. En eigenlijk, Diego Wolle vroeg de vraag van, wat voor effect had dat nou voor de economische situatie in Suriname? En hoe heeft dat een impact gehad op de inflatie die wij nu voelen? Maya, zou jij verder daarop willen ingaan van wat de Centrale Bank van Suriname heeft gedaan? En eigenlijk, wat voor impact dat heeft gehad op de inflatie?
Ja, nou, als je kijkt naar open market operations in het buitenland bijvoorbeeld, hoe andere centrale banken de inflatie proberen te beteugelen, de economie proberen te beïnvloeden eigenlijk, dan heb je een liquide markt, weet je, voor treasuries, voor bonds, voor securities. En zo probeert de centrale bank eigenlijk de economie te beïnvloeden, want als je bijvoorbeeld securities koopt, dan stimuleer je bedrijvigheid. Als je bonds koopt en verkoopt, dan stimuleer je de bondmarkt en kan je de interestpercentages van bonds beïnvloeden. Nou, de centrale bank bijvoorbeeld in onze instantie heeft short-term treasury bills uitgegeven voor een periode van 3 tot 6 maanden, als ik het goed heb. Die gaan een rente van 80%. Dat is heel goed voor de commerciële banken geweest, of de beleggers die dus heel veel SRD's bij de centrale bank hebben kunnen zetten voor zo'n korte periode. En dan is de bedoeling geweest om met dat hoge percentage te proberen om zoveel mogelijk SRD's af te romen en dan daarmee ervoor te zorgen dat de money supply afneemt, waardoor eigenlijk inflatie beteugeld worden. Dus ik snap eerlijk gezegd ook niet de logica echt daarachter.
Ja, dus als je gewoon nadenkt, je 3 tot 6 maanden, 80%, je haalt geld weg uit circulatie om het gewoon 6 maanden later weer in het systeem te pompen met 80%. Dus
precies.
Elke gemiddelde persoon zou dit kunnen snappen, zelfs iemand van de lagere school. Dus wat is er mis daar?
Ja, dus voor mij is het ook niet echt precies duidelijk wat de intentie daar was. Of ja, oké, ze hebben gezegd wat de intentie eigenlijk was. Maar precies wat jij zegt, een iemand van de lagere school zou eigenlijk dat niet logisch. Weet je, ziet in dat het niet logisch is. Dat je elke keer weer 80% injecteert. En dan komt Finabank net uit met dat ze recordwinst hebben behaald. Ik vraag me af hoe dat in correlatie staat tot die 80% wat ze pas terug hebben gekregen. Want voor zover ik weet, in een land met, als je even kijkt gewoon naar de chart, hè, van US dollar SRD, letterlijk, ik keek er gisteren met een specialist van de OECD die centrale banken adviseert over blockchain en die hun CBDC's. En dus we kijken samen naar die chart en dan zie je gewoon dat het vanaf 2020 bijna 80% drop maakt. En dan 2021 weer nog een drop. En dan denk ik, ik vraag me af hoe dat zit in relatie tot die 80% OMO's. Want het lijkt bijna op wanneer je die issuance hebt, dat je die drop krijgt. En dat je weer een issuance hebt en dan weer een drop krijgt. Dus het werkt niet op dezelfde manier als het zou moeten werken bij een andere centrale bank anywhere op de wereld. Maar dat is ook omdat onze centrale bank niet functioneert zoals het hoort. Weet je, en dat is ook een van de redenen wat ik ook jaren geleden met de toenmalige governor had uitgewerkt. Is dat je hebt die tools niet, maar los van dat je die tools niet hebt, je gebruikt ze niet op de juiste manier. En je hebt die kapitaalmarkt niet om echt dat effect te hebben wat je hoort te hebben op de economie. Toch? Maar nu is het gewoon een groepje van de commerciële banken of een kleine groepje high net.
Ja, het is eigenlijk een privéclubje, als het ware. Ja, die eigenlijk toegang heeft tot deze instrumenten.
Exactly. En een privégroepje die dan niet 80% meemaakt. En wat de rest van het volk de hele economie met zich neerhaalt.
Voordat ik het aan Wolf geef, want ik ben zeker dat hij daar iets over te zeggen heeft, zou je ons kort kunnen uitleggen van, hey, het heeft hier niet gewerkt, maar wat zou, dus de intentie was er, hoe zou een OMO in principe wel moeten werken als alles in place was?
Nou, als je kijkt naar de Federal Reserve, toch, in de US, zij als bijvoorbeeld, letterlijk, ze stellen een target elk jaar voor hoeveel ze, of wat ze willen dat inflatie moet zijn. Dat is natuurlijk de afgelopen 2 jaar ook een beetje uit de hand gelopen in Amerika, want de Fed weet ook niet echt meer hoe ze inflatie moeten beteugelen met het hoeveelheid dollars dat ze hebben geprint, maar dat is weer een andere rabbit hole in itself. Maar laten we zeggen, toen het nog goed functioneerde, dan zeg maar als de overheid de economie wilt stimuleren, of als de Fed de economie wilt stimuleren, als ze willen dat inflatie omlaag gaat, dan heb je een heleboel indicators, waaronder werkloosheid, inflatie, de Consumer Price Index, waar ze allemaal naar kijken. En op een bepaald moment dan zetten ze een interest rate vast, bijvoorbeeld, voor hun treasury bills. Weet je, wat US short-term treasury bills moeten gaan kosten. En dan dat bepaalt de interest rate bij de banken dan weer. Weet je, of als ze bijvoorbeeld hetzelfde ook gewoon met bonds, als ze securities of stocks gaan kopen, dat stimuleert dan weer de economie.
Wat is de realistische rente dat ze zouden moeten of kunnen geven vergeleken met die 80% dat we hier hadden?
Nou, kijk bijvoorbeeld, als ze treasury bills verhogen in Amerika, dan doen ze dat ongeveer. Ze hebben een FOMC meeting en de Fed heeft ongeveer 1 keer per kwartaal, soms frequenter, dat ze aankondigen, weet je, met hoeveel procent bijvoorbeeld het omhoog gaat. En dat is normaliter. 0.25 basis points.
0.25%. Dus niet eens 1%.
Ja, en ze doen dat heel, heel, heel erg voorzichtig. Weet je, want het effect wat dat dan heeft op rentepercentages die de bijvoorbeeld bedrijven moeten betalen of consumenten moeten betalen, dan heeft dat ook een significant effect op de economie. Weet je, maar dat is bijvoorbeeld de interest rates een beetje controlen. Dat doen ze helemaal niet. Want kijk maar, bij de banken, zij bepalen zelf met een kleine kartel hoeveel procent je betaalt, toch? Op een fictional risk rating, want ze hebben geen credit rating voor ons. Maar we betalen wel meer, hoger, dus hogere interest rates. We betalen wel meer aan aflossing. We moeten wel meer aan deposit betalen dan in any ontwikkelde staat. Maar om ons risicoprofiel, dan moet het rond de 12-14% zijn.
Want om profit te maken, moeten dan de commerciële banken ook een iets hogere rente zetten om het verschil eigenlijk voor hun winstmarge te creëren. Maar dat geeft ook aan, hier hebben we eigenlijk manipulatie door de centrale bank. Maar oké, op een mindere mate die percentages bij de Fed. Maar dat geeft gewoon aan dat eigenlijk deze banken sleutelen aan het systeem. En bij Bitcoin kan je niet aan het systeem sleutelen. En ze proberen eigenlijk inflatie onder controle te krijgen. Maar het loopt gewoon uit de hand als je kijkt naar de historie van hoe de inflatie van de US dollar ook heeft plaatsgevonden. Er is inflatie, alhoewel in mindere mate dat we in Suriname hebben, maar er is nog deze inflatie. Wolf, what's your take on that vanuit een gemiddelde persoon van een consumer?
Ja, dus het lastige met die OMO's. Ik kan me vergissen, maar ik heb nergens echt een onderbouwd artikel of een technisch artikel kunnen lezen over eigenlijk de visie en de gedachtegang van de Centrale Bank van Suriname over een OMO. In mijn ogen, elke keer als ze naar buiten komen, is het verdedigen waarom een OMO wel werkt. Maar eigenlijk zonder en feitelijke onderbouwing. En ja, het is echt, je moet het echt doen op basis van logica om een mening daarover te kunnen vormen over de overheid. Want als ik me ook niet vergis, het rentepercentage is hoger over een kortere tijdsduur. Dus volgens mij 3 maanden is 80%. En als het langer duurt, is het dan een lager percentage. Dus dat is ook een logica die ik eigenlijk niet snap. Dus eigenlijk over een korter tijdsbestek pompen ze eigenlijk nog meer geld in de economie. Wat me eigenlijk ook bezighoudt dan, met betrekking tot de OMO's, als je kijkt naar de devaluatie van de SRT. Vaak kunnen we horen ook van ja, de Surinamers moeten harder werken. En we zijn eigenlijk een luie bevolking. Maar als je erover nadenkt, is er eigenlijk geen incentive voor mensen om harder te gaan werken als je geld devalueert. En als je erover nadenkt, is het best oneerlijk naar de consumer toe om eigenlijk te vragen van de mensen om harder te werken. Maar het geld devalueert met de dag. Dus de incentive voor mensen eigenlijk om harder te werken en productief te zijn, is in mijn ogen ook gekoppeld aan de waarde en de sterkte eigenlijk van je munteenheid. Dus dat met de OMO's om eigenlijk de economie ja, te waarborgen en onze munt eigenlijk sterker te maken. Ik denk dat het juist averechts werkt voor de consument. En natuurlijk, ja, mensen, ze kunnen wel harder werken of ze kunnen wel meer verdienen. Maar zodra ze hun SMB's verdiend hebben, willen ze dat omzetten in een US dollar of een euro. Die wat stabieler is in hun ogen. En ze wat meer zekerheid geeft.
Zekerheid is een mythe, hè. En yes. gewoon om even dat stukje van de OMO's af te sluiten. Maya gaf het al aan. Een soort klein privéclubje, een kartel, waar de andere banken eigenlijk toegang krijgen tot deze OMO's. En wat er gebeurt, omdat er meer geld in het systeem wordt gecreëerd, en dit niet in de vorm van printen, maar een ander mechanisme, maar het heeft hetzelfde effect. Er komt gewoon meer SRD in het systeem. Wat er gebeurt is eigenlijk de verhouding van wat er bij de commerciële banken zit, of bij dit privéclubje, wordt geleken met de individu, wordt steeds ongelijker. Dat betekent dat die koopkracht eigenlijk niet vrijwillig, eigenlijk geforceerd wordt genomen van de individu en wordt geplaatst bij de mensen die toegang hadden tot de OMO. En dit merk je dan in de prijzen. Dus de koopkracht van de individu die niets heeft gedaan, is gewoon verdwenen. Is gewoon verwaterd. Dus dat creëer je daar ook. En Wolf gaf het daar net aan van, ja, mensen zoeken dan de next best optie, de euro of de dollar, omdat die inflatie op zekere mate minder is, of je merkt het nauwelijks van, vooral als je het moet vergelijken met iets als de SRD, dat zoveel malen meer inflatie heeft, dan lijkt iets dat 2-3, eigenlijk nu 6-7%, waarmee de euro was afgelopen jaar 10%, lijkt dat eigenlijk als een godsend safe haven. Ja. Maar
als je nog steeds toch, inflatie.
Ja, als je toch kritisch nadenkt, is nog steeds inflatie. Dus wat is de optie dat we nu hebben?
Bitcoin, obviously. Ja, kijk, als je moet vergelijken met US dollar, euro zelfs. Bitcoin is deflationary. Ja. Corrigeer me weer, Diego. Maar long term.
Ja, waarover maar het heeft, ik had er een keer in een frisier gesprek gecorrigeerd. Het is inflation, het is eigenlijk wel inflationary dat alle bitcoins zijn gemined. Maar de rate of de mate waarop het inflate is systematisch bepaald. Het kan niet gemanipuleerd worden. En eigenlijk door de markthandeling merk je het effect van die so to speak inflatie nauwelijks. Dus op dat punt van 2140, het jaar 2140, waar alle bitcoin alles gemind, dan ja, kunnen we praten van bitcoin is helemaal niet meer inflationary, maar nu is het heel minimum, maar
niet merkbaar in wat de normale of gemiddelde consument, zeg maar, zo evalueren in prijs over time, right? The value of it over time is in relation to fiat, is not inflationary.
Precies.
Verwaarloos eigenlijk.
Precies, want als je in plaats van in SRD of in US dollar of in euro in bitcoin spaart, ten opzichte van je euro of je USD over time, is je bitcoin meer waard. In that sense.
En je haalt een goed punt aan sparen, hè? Want nu tegenwoordig, Diego haalt het, Wolf haalt het daarnet aan, men moet harder werken gewoon om zo, ook zo snel mogelijk uit te geven. Want je wil je geld uitgeven in een product dat je kan gebruiken. Dus je kan je tijd en energie niet parkeren in je munteenheid voor 6 maanden, 2 maanden later. Misschien wil je op vakantie gaan, misschien spaar je voor een huis. Je kan het niet parkeren, je tijd en energie. Maar als je dat in iets doet als bitcoin, dat eigenlijk beter performt dan de hele stockmarket zelf.
De time chain.
Ja, de time chain. Eigenlijk, ik ben wel benieuwd. Wat bedoel je? Ik heb het vaker gehoord. Wat bedoelt men nou met wanneer men spreekt over een time chain?
Dan ga je mij weer het woord geven. Geef me een goed woord.
Je hebt het aangehaald. Heel kort. En dan gaan we nou weer terug naar Wolf.
Ja, well, basically, je tijd en energie, precies wat je hebt uitgelegd, de tijd en de energie, je werk, je value, dat store je on-chain. Bitcoin is a time chain.
Ja, dus over tijd eigenlijk. 1. Je behoudt niet alleen maar je koopkracht, maar vergeleken met alle andere transactiemethodes, eigenlijk versterkt je je koopkracht over tijd, in principe. En dankzij die beperkte supply van bitcoin dat er is. En dan nu hebben we het eigenlijk ook een beetje over store of value, eigenlijk increasing value. Dus Wolf, hoe zou dan de individu vanuit de consumer kan eigenlijk moeten denken in vergelijking naar de toekomst? Stel, ze hebben echt hard gewerkt, maar 1, die incentive is er niet. Hoe kunnen we die incentive eigenlijk weer prikkelen?
Hallo, je hebt een heel punt, of jullie hebben beide een heel punt aangehaald. Eigenlijk wanneer je werkt, wanneer je arbeid verricht, wanneer je produceert, krijg je er waarde voor terug, word je betaald. En dat is eigenlijk de bedoeling dat de energie die je hebt gegeven, je waarde terugkomt. En dat geen wanneer je betaald wordt, je waarde behoudt. En vaak genoeg is het ook dat je waarde wil behouden voor je nageslacht. Dus dat je eigenlijk iets wil sparen of iets wil beleggen, dat voor je nageslacht eigenlijk er wat meer zekerheid is voor een voorbestaan. En met fiat is dat eigenlijk de afgelopen jaren bijna gereduceerd tot nul of verwaarloosd. Je hebt ook mooi aangehaald in de vorige sessie dat met inflatie eigenlijk de economie gestimuleerd wordt dat mensen sneller gaan uitgeven en het geld niet houden, maar dat ze dat eigenlijk uitgeven en dat die economie op zo'n manier op gang wordt gebracht. Maar het is de bedoeling dat mensen voor hun arbeid in een waardevaste eenheid betaald worden. En bitcoin, ja, is tot zover eigenlijk het enige middel dat over een langer tijdsbestek zo waarde kan behouden. Als je eigenlijk kijkt naar de 21 miljoen bitcoins die maar gemined kunnen worden. Het is nog deflationary. Er kan niet meer van gecreëerd worden en daardoor kan het zijn waarde behouden. Over de tijd heen was goud relatief ook een stabiele manier om waarde te behouden voor het arbeid dat je verricht hebt. Het boek dat ik lees, de Bitcoin Standard, hebben ze het ook gehad over de tijd dat eigenlijk goud in de hele wereld als middel werd gebruikt om elkaar te betalen. En in dat tijdsbestek zeiden ze eigenlijk dat de economie wel best floreerde. Dus goud, bitcoin, dat zijn eigenlijk de alternatieven om waarde uit te wisselen. Ja, het waardebehoud vast te houden over een bepaald tijdsbestek.
Je haalde daar net de Bitcoin Standard aan en ik heb hem nu ook, want je zat hem te lezen. Dus ik wil toch bij jou horen, je hebt het al zeker doorgenomen. En als we praten over een standaard, hè, een munteenheid of een currency, dat gestandardiseerd is waarmee de wereld eigenlijk transacties kunnen doen. Als je het heel simpel moest uitleggen naar een gemiddelde persoon, hoe moet hoe moet men kijken naar de Bitcoin standard en eigenlijk een standard of currency? Wat zou er moeten gebeuren? Wat zijn de karakteristieken?
Ja, eigenlijk als je kijkt naar de wereld van vandaag. Vroeger hadden ze goud, dus er was eigenlijk één unit of exchange. Dus het was makkelijker. Wanneer iemand je in goud betaalt, weet je wat je ontvangt, je weet wat je moet uitgeven. Het is makkelijker die transactie te voeren. Maar het werd een stuk complexer toen eigenlijk alle landen hun eigen currency begonnen te hanteren. En daarom als je ook kijkt naar betalingen die je online moet doen, het is aan tijd gebonden, het is aan inflatie gebonden. Er zijn een heleboel parameters die bij komen kijken als je internationale transacties moet doen. Als er één universele standaard over de wereld gebruikt zou worden, zou het eigenlijk een stuk makkelijker zijn om transacties te doen online. Over de hele wereld. Het verschil tussen goud en bitcoin. Goud kan je moeilijk verplaatsen. Dus met bitcoin is het eigenlijk makkelijker om in de digitale wereld een transactie te doen die waardevast is. Dus wat er eigenlijk in het aangegeven wordt is, goud was een standaard vroeger. Dat is eigenlijk redelijk goed gegaan. En nu hebben we eigenlijk een veel betere standaard. Een digitale standaard die meer compatible is in de wereld waarin we nu leven. Alles gebeurt online. Een e-mail die we versturen, vroeger was het een telefoon, vroeger was het een fax. Dat kunnen we nu met de e-mail doen. Dus het financieel gedeelte was eigenlijk, ging via banken. De banken zijn op dit moment niet te vertrouwen. En de standaard die we nu hebben is eigenlijk om zelf value over de hele wereld binnen een kortste tijd te sturen. Zonder tussenkomst van een middel. En bitcoin zou in de toekomst een hele goede standaard kunnen zijn om waarde uit te wisselen met elkaar. Waar dan ook in de wereld, wie dan ook. Er kunnen geen blokkades op geworpen worden. Dus eigenlijk in dat opzicht zou bitcoin wel een goede standaard kunnen zijn.
Ja, je haalde daar net aan ook van vroeger goud, de karakteristieken van een eigenlijk goed munteenheid is, je moet het kunnen delen. Goud kan je natuurlijk delen. Het moet durable zijn. Het moet niet na een maand verrot worden of zo. Het moet gewoon goed blijven. Het moet herkenbaar zijn. Iedereen kan goud makkelijk herkennen. Je ziet het. Je kan het als sound money. Je kan het testen. En het heeft bepaalde edelmetaal karakteristieken. Maar zoals je zei, de challenge was de portability. En daarom was men uiteindelijk gegaan naar eigenlijk papiergeld en dan internet money, cijfertjes in een PC. Maar dat kon gemanipuleerd worden door een systeem die dat eigenlijk gecontroleerd en in circulatie brengt. Met bitcoin, vooral hoe de anonimiteit er is geweest te ontstaan, is er geen systeem. En als mensen dat gewoon accepteren, heb je eigenlijk een checkmark bij elke voorwaarde dat je bij een munteenheid zou moeten hebben. Dus ja, ik ben het eigenlijk eens met je. Een standaard die voldoet aan al die eisen is eigenlijk nodig in deze wereld. Is echt gewild.
Nou, wat je in het boek ook leest, waarom eigenlijk overheden zijn overgestapt op fiat, is omdat ze eigenlijk een oorlog moesten financieren. Dus er was geld nodig om de oorlogen te financieren. En dat kan je niet doen met goud. Als je een bepaalde hoeveelheid hebt aan goud, is dat wat je hebt. Je kan het niet multiply om te zeggen van oké, ik heb nu 10 kilogram goud en ik heb nu 100 kilogram om oorlog te financieren. Dus toen zijn ze eigenlijk opgestapt naar een fiat currency om het geld bij te drukken om zo dan eigenlijk hun oorlog te kunnen financieren.
Ik denk dat we het daarbij kunnen houden bij deze aflevering, waar het gaat over vooral de rol van de banken en de mechanismes dat ze gebruiken om het systeem te manipuleren. We hebben daar net afgesloten met een standaard dat eigenlijk nodig is voor de wereld. En ook van, wat zijn de karakteristieken? Je waarde behouden, je eigenlijk koopkracht behouden. En in de volgende aflevering zullen we het daar ook hebben over sound money. En we gaan meer kijken eigenlijk in de principes dat Wolf daarnet had aangehaald, Bitcoin standard. We hebben de karakteristieken een beetje aangehaald, maar we zullen verder uitdiepen in de komende aflevering bij sound money. Bedankt jullie alsnog om het luisteren naar deze aflevering en we zien jullie bij de volgende terug. Tot dan.